Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Sven Spijbroek en Koen Filet.
Goed. Professor Mies de Meijer zit hier bij ons, dokter in de tandheelkunde. En gespecialiseerd in het probleem van Sven en van mij of van onze partners.
Absoluut.
Inderdaad. Ik ben daar ongeveer nu 25 jaar, 26 jaar al heel intensief mee bezig. Ik onderzoek, maar ik ben ook voornamelijk klinisch bezig om snurkprobleem en daaraan gerelateerd. Hè. Want snurken is een alarm van dat er eigenlijk iets fout gaat bij de ademhaling.
Mag nog even een disclaimer? Snurkt u zelf?
Ik snurk helaas zelf. En mijn lieve echtgenoot ook.
Dit is nu de eerste statement
dat ik officieel
dit is een soort
aan
zelf.
Jullie geef. Ja, okay. Dat is juist. Ik snurk. Okay, en dat is een van mijn interessepunten ook wel geweest. Hè?
Ja. Maar professor, misschien snurkt wel iedereen. Als wij hier met z'n drieën snurken. Wacht. Sven en ik, wij zijn mannen. Ik heb wel eens horen vertellen, en zo, dat argument gebruik ik soms tegenover mijn vrouw. Ik heb wel eens horen vertellen, alle mannen boven de 40 snurken.
Dat is zeer ruim gesteld. Hè. Het is zo dat ik wel kan antwoorden dat mannen dat er meer mannen zijn die snurken dan vrouwen, maar de vrouwen halen het voor een stukje in. Hè. Wegens het gewichtstoename, dat is eigenlijk ook pandemisch. Hè. De obesitas, die bij vrouwen ook door een slechte levensstijl, slechte eetgewoontes. Ja. En men kan stellen dat nu nog altijd de mannen, sorry voor jullie, altijd meer mannen zijn die snurken. En als je naar de cijfers gaat, dan in zijn geheel, want ik heb de cijfers toch nog eens goed herberekend, dat het gaat voor mannen en vrouwen samen, wereldwijd gezien, afhankelijk van de leeftijdsgroep die je in beschouwing neemt. Mm-hmm. Hè, laten we zeggen, tussen de 20 en de 60 is dat toch 4 miljard mensen. 4 miljard mensen.
Die snurken?
Dat is de helft, ja. Laten we zeggen, niet gespecificeerd, hè, want snurken moet je nog een beetje opdelen in medisch snurken en niet medisch snurken, maar 4 miljard.
Medisch snurken en niet medisch snurken?
Dat kan ik jou toelichten. Maar dus als we terug op die cijfers gaan, dus dat gaat tot 5 miljard. Dat is meer dan de helft, 62% van de wereldbevolking.
Professor, mag je daaruit afleiden?
Ik wil dat weten, van die medisch of niet medisch snurken.
Maar, dat gaan we straks doen. Okay. Maar als de helft van de mensheid in een bepaalde leeftijdsgroep snurkt, kunnen we dan zeggen, het is normaal dat je snurkt? Want u noemde het juist een alarmsignaal.
Het is geïntegreerd dat het in de slaap voor kan komen. Maar het is niet normaal aan zich. Als je daar puur naar ziektebeelden kijkt, is het niet normaal dat je snurkt.
Het is een alarmsignaal.
Het is een zwaar alarmsignaal.
Een gezonde mens snurkt niet.
Een gezonde mens zal af en toe, occasioneel, eens snurken in het kader van zijn allergie te hebben of een verstopte neus door een verkoudheid of zo. Maar een normale mens, in normale omstandigheden, met een goed geventileerde kamer, snurkt
niet. Ik weet
niet.
Een van de oorzaken. Daarnet heeft u het eigenlijk al gezegd. Hè. Als vrouwen meer beginnen snurken, dan is het omdat vrouwen zwaarder worden, gemiddeld. Ja. Hè, zei u, ik heb dat ook. Doe er een paar kilo bij en ik snurk meer
dan als ik lichter ben. Ja, dat is ook zo. Hè. Je hebt dat in gradaties, maar vooral het keelvet. En als ik eventjes naar de Koen lonk, dan heeft hij daar een beetje last van.
Ik heb veel te veel kinnen.
Maar het heeft ook te maken met...
Dat wordt allemaal wel heel persoonlijk.
Excuseer, hè. Je hebt mij ook een persoonlijke vraag gesteld of ik snurk. Hè? Dan gaan we er tegenaan. Ja. Maar laten we zo zeggen dat ook de infiltratie, naarmate we ouder worden van het vet in spierweefsel, speelt ook een rol. Hè?
Dus als ik een beetje dikker word, dan krijg ik ook meer keelvet? En dan
laten we zeggen de infiltratie van vet in spierweefsel.
Ja, en die verslappen dan een beetje?
En die verslappen dan een beetje.
En welke spieren zijn dat dan precies?
Dat zijn de keelspieren, het is iets genuanceerder dan dat. Hè? Want het is eigenlijk op de volledige ademroute, dat is zowel de neus als zowel eigenlijk de keelholte als de diepe keelholte. Hè? Mm-hmm. Dus richting het fameuze klepje waar ik het altijd over heb, de epiglottis, die dikwijls over het hoofd gezien wordt. Dat is het klepje die dicht... Ja, de epiglottis is het klepje die dicht gaat wanneer je eet en ademen tegelijk. Anders komt er eten.
Die kiest tussen slokdarm of lucht.
Ja, bij dat dicht.
Ja. Er zijn dus, laten we zeggen, drie grote punten. Hè. De neusroute. Ja. Dan heb je de keelroute, waarbij dat je dan de huig hebt en het verhemelte die slap wordt. Mm-hmm. Dan wordt slapper ook omdat je aanzuigt als je niet goed kunt ademen. En dan de keel, die geeft dan een opening ook voor de tong die daar eigenlijk ook in valt. Hè.
Ja.
En dat geheel...
wordt allemaal wat slapper.
En dat wordt allemaal wat slapper. Ook
de
stretching
wordt wat nauwer.
Door vernauwing van je luchtweg.
En dan krijg je
vibratie. Hè. Je denkt dat je een ballon hebt en je gaat alle lucht op die teut. Hè. Dan maak je dus een geluid vibreren. Ja, dat is inderdaad zo. En dat is eigenlijk de hoofdmoot waar de eerste tekenen aan de wand zijn. Het klopt niet met je ademhaling.
Want, maar het is een alarmsignaal. Je bent te dik. Je hebt te veel vet.
Je ziet ook heel veel mensen die eigenlijk slank en rank zijn. Hè?
En toch snurken.
En die snurken. En je hebt in het, laten we zeggen, snurken, want dan kom ik terug op jouw eerste vraag. Wat is nu medisch snurken en wat is niet medisch snurken? Mm-hmm. Wel, medisch snurken is eigenlijk wanneer dat je al wat andere symptomen, wat andere ziektebeelden erbij haalt. Hè? Mm-hmm. Het eerste is dat je dus een ademstop hebt. Hè? Snurken is een vernauwing. Maar als je een ademstop hebt of een gedeeltelijke ademstop op die verschillende punten van de route waar je langs ademhaalt, dan hebben we een probleem dat ook dan geen lucht genoeg aangezogen wordt, binnengebracht wordt in de longen. Ja. En dat de zuurstof die daaruit gefilterd wordt, die nodig is om heel veel gebieden, hersenen en hart en noem maar op, om te doen eigenlijk overleven, dat eigenlijk stopt. En dan krijgen we inderdaad medisch snurken. Dat is eigenlijk al snurken met een andere ziektebeeld erbij.
Mijn vader deed dat. Ja. Is dat zo snurken en dan zo een pauze?
Ja.
En dan zo...
ja, inderdaad. Ja. Nee, heel perfect nagebootst. Perfect nagebootst. Dat is...
Dat is dus echt ongezond, want er is zuurstoftekort.
Dat is zeer ongezond. Zuurstoftekort. En als je zuurstoftekort hebt, kan je dus cardiovasculaire problematiek hebben. Hè? Hartfalen, hoge bloeddruk hebben. Je kan ook obees daardoor worden door zeer zware storing in je ademhaling en zuurstof. Hè?
Je kan dik worden door te snurken.
Ja.
Het is een cirkel.
Ja, het is eigenlijk een cirkel. Voor het nachtelijk plassen is dan ook al een eerste teken aan de wand. Als mensen heel dikwijls moeten opstaan om te gaan plassen, een eerste teken aan de wand, dat men toch al in een behoorlijke fase zit van... apneu-patiënten zijn, hè? Obstructief zegt, hè? Het opstroppen van je luchtweg.
Hoe zit dat
wat
in
is
elkaar?
Het verband? Ja. Is dan, ik ben wakker, door
omdat
mijn apneu...
Omdat het dysfunctioneren van al je organen daardoor ontstaan. Hè? Dus dat
moet je vaker pipi doen omdat je snurkt?
Nee.
Omdat je medisch snurkt,
omdat je apneu hebt. Hè?
Ja?
Dus dat is daar allemaal aan gerelateerd. Wow. Nycturie noemen we dat, hè? Dat is een heel geleerd woord. Maar nachtelijk
plassen... Het is zo geleerd dat je het nog eens moet zeggen, want ik heb het niet gehoord.
Nycturie noemen we dat. Hè? Nachtelijk plassen om reden van dat je dan apneu doet, want je kunt ook nachtelijk plassen hebben om andere redenen.
Ja.
Dat is een feit.
Maar het is niet gewoon door mijn snurken, ik snurk mezelf wakker. En ik denk, ik zal maar pipi gaan doen, want ik kan niet toch wakker.
Nee, helemaal niet. Nee. Snurken is een alarm van een proces dat bezig is in je luchtweg.
Okay.
En het is door je luchtweg die fout eigenlijk functioneert. Hè? Ja. Omdat er stopjes zijn, dat de lucht die binnengetrokken wordt vermindert, maar ook dan de verminderde lucht die in de longen komt, dat daar de zuurstof niet voldoende aanwezig is. En doordat je minder zuurstof hebt in je lichaam, gaat die huishouding die alles regelt, ontregeld geraken.
En als we nu eens teruggaan naar die cijfers, hè, dus de helft van de mensen in een bepaalde in een bepaalde leeftijdscategorie snurkt, hoeveel procent snurkt medisch? Want niet de helft van de mensheid heeft een gezondheidsprobleem.
Wereldbevolking nagetrokken, dat is 1 miljard. Hè? Dus dat is, laten we zeggen, dat varieert volgens de leeftijdsgroep. Dat varieert volgens het land. Maar laten we zeggen, de laatste studie is van toch 2019. 2020 heb ik wat omgerekend. Wereldbevolking is 1 miljard. Als je dat vertaalt op België, is dat toch ook... eigenlijk al behoorlijk. Hè? Een kleine 600.000 mensen. Wow. Er zijn zelfs cijfers, naar gelang de berekening, die van het dubbele spreken, die op dit moment apneu hebben. Hè? Ja. Dat is een medische conditie waar eigenlijk ook het ministerie van Volksgezondheid bij name, hè, dus terugbetaling van het recief, in investeert. Hè?
Ja. Want, je kan dat laten behandelen en
je kan
dat terugbetaald.
Ja, want je kan dat aan de hand van een slaapstudie, kan je daar een index op zetten. Dat was een index. Hè? Dat is een categorisering van hoe ernstig is uw graad van, laten we zeggen, apneu. Ja. Met medisch snurken.
En slaaponderzoek, dat is naar de slaapkliniek en dan kijken ze s'nachts...
Onder andere, laten we zeggen, de gouden standaard is wereldwijd nog altijd die fameuze slaapkliniek die dan de slaapstudies voorziet. Mm-hmm. Maar er zijn dus eigenlijk al heel goede polygrafen die dus een beperkter aantal parameters meten, die een filtering doen, wat we dan in onze taal noemen screening. een snelscreening, omdat er heel veel wachtlijsten zijn. Ah, ja. In die...
Kan je dat ook niet met je telefoon?
Je kan dat in principe met je telefoon doen.
De hele nacht en dan...
Ja, maar dat is dan eigenlijk meer op het geluid van het snurken, die dan inderdaad afgeleide gemaakt heeft, met allemaal wiskundige formules. Maar als ik daar persoonlijk als wetenschapper kritisch tegen kijk, dan zijn we er nog niet volledig. Ja, omdat
niet meer dan indicatief.
Zo. Ja, het is indicatief, maar het is toch al een eerste teken aan de wand.
Maar wat is een polygraaf?
Je hebt een polysomnografie, dat is het de afgeleide van poly en graafijn. Hè. In de tijd, bij de slaapstudies, kwam je daartoe, je gaat dus signalen, en dat werd allemaal geschreven door zo van die pennen, hè, papier.
Op zo'n millimeter papier.
Op zo'n millimeter papier, dat is nu allemaal gedigitaliseerd. En poly staat voor veelvuldige signalen. Een polygraaf is eigenlijk een heel kleinere, beperktere slaapstudie. Ja. Die dan...
En hartslag, en
ja, naar gelang dat je wilt. Allee, dat meestal geen hersensignalen. Ja. Maar dat is om te filteren, om sneller eigenlijk van dienst te zijn voor de mensen die dus een ademhalingsprobleem hebben. Hè.
Ja, maar je moet daar wel voor naar een slaapkliniek.
Je mag daarvoor naar een slaapkliniek als je dat terug wil betaald krijgen. Maar veel wordt nu naar... een thuisregistratie gedaan. Toch? Ook de volledige slaapstudies als de polygrafen worden thuis gedaan. Polygraaf wordt voor een screening gebruikt of voor een controle van een bepaalde behandeling. Dat je dat niet terug... Ja, dat
snurken klopt. Is ook een relationeel probleem. Daar moet je het zo meteen zeker nog over hebben. Maar ik ga even een zijstraat inslaan. Kan ik aan mijn partner vragen van te luisteren naar hoe ik snurk en... Kan je daar conclusies uittrekken van dit is apneu-achtig, dit is medisch, dit is problematisch? Wel, het geluid, de manier waarop iemand naast je ligt te snurken.
Wel, dat heeft inderdaad deel uitgemaakt van mijn onderzoek, mijn doctoraatsonderzoek, dat er zijn twee manieren om het snurksignaal te capteren, op te vangen. Hè? Dus, en je kan dat op signaal-signaal doen, maar je kan dat ook over hoe heeft de patiënt, zijn partner, dat beluisterd en ervaren. Ja. Hè? Want je kan dus bijvoorbeeld... enorm hoge dB, een enorm hoog volume. En de patiënt, zijn partner, zal daarnaast zeggen... Ja, ik heb daar los doorgeslapen.
Ja, maar betrouwbaar.
En mijn doctoraat heeft kunnen aanduiden dat perceptueel snurken, dus het, hoe dat iemand dat beluistert, evenwaardig is als het signaal op zichzelf te bekijken. Ja, ja. En je kan dat vragen aan je partner. Het probleem is dat... je dan wel een extra slaapprobleem, doorslaapprobleem aan je partner bezorgt.
Kan je even wakker blijven om te
luisteren? Kan je even wakker worden? Dat niet goed is, maar alleen voor een eenmalige observatie kan dat. Maar die patiënt, zijn partner, zal ook niet ganse dag of ganse nacht bij wijze van spreken wakker blijven. Je kan dat vragen. En dat kan als ernstig, want meestal, de cijfers zijn daar ook, gaan daar ook niet voor liegen, dat eigenlijk veel van die patiënten eigenlijk op verwijzing van hun bedpartner naar zo'n slaapcentrum komen. Ja. En niet uit zichzelf, want zij weten het zelf niet.
Nee, meer... dat is wonderbaarlijk. Hè? Je hoort jezelf niet snurken.
Nee, en snurken is één zaak, maar als je dan dat ziektebeeld erbij hebt van die apneu, heb je dus, val je om in de slaap, je kan je niet concentreren met alle gevolgen van dien, op je job, voor de verkeersveiligheid en noem maar op. Mm-hmm. En dan, als de patiënt daarvan klaagt en je kan het niet verbinden of relateren aan een mogelijke persoonlijke omstandigheid, ja, dan ben je best dat je toch eventjes naar de slaapkliniek gaat. Ja.
Kan het ook niet zijn dat de doorverwijzing door de partner niet zozeer een medisch probleem, dan wel een relationeel probleem is?
Ja, dat is heel dikwijls het geval. Ik heb dat in klinische ervaring jaar en dag meegemaakt, scheidingen. Ja. Scheidingen.
Als gevolg van snurken?
Als gevolg van snurken.
Maar ik bedoel
snurken.
Ook omgekeerd, dat je als het niet goed zit in de relatie, dat je sneller ergert.
Ja, dat is zo. Ja, dat is ook zo. Dat het stapelt zich op. Hè. Ja. Een partner is... de relatie gaat niet goed, men is al geïrriteerd. Het gaat niet goed in de slaapruimte, om welke reden dan ook. Hè. Ja. En als je dan constant eigenlijk wakker gemaakt wordt door het gesnurk van je partner, van de snurker op dat moment, die toch wel het geluid van een haardroger kan. Hè. Dat is het World Guinness Record. Hè. 93 dB, dat is niet niks. Je moet weten dat Europa toch wel normen gesteld heeft dat het geluid die je mag maximaal in een slaapkamer verwachten is 40, 45 dB. Dat is heftige regen of een windmolen, een zachte windmolen die in de buurt staat. Maar het geeft in het kader als dan ook de luisterende geluidsgevoelig is, wat wij meer en meer krijgen, omdat er heel veel geluidsprikkels op dit moment zich voordoen in en rond de slaapkamer. Trouwens, er is een heel mooie studie verschenen van een farmaceutisch bedrijf, die ik nu niet ga noemen. We houden het neutraal. in 2017 dat men toch aangeeft dat 6,5% van die 2300 mensen niet slaapt door lawaai, waaronder snurken is vermeld geweest. Ja. Dat is zover de enige studie die ik gevonden heb in België. Er zijn nog heel weinig studies daarover verschenen in België, bij wijze van spreken, om daar het idee van te krijgen hoe erg is het ook wel.
Ja.
Veel partners gaan ook slaapmiddelen nemen. Hè, om
de partner krijgt ook een slaapprobleem en dus een medisch probleem.
Ja, en ook door het feit dat je geen goed inslaap door slaapproblemen hebt, kan je ook weer andere ziektebeelden krijgen, maar dan bij de bedpartner. Daarom geen apneu.
Ja, maar door slaaptekort.
Door slaaptekort. En krijg je ook concentratiestoornissen en daarna geïrriteerd zijn. Veiligheid weer voor de job, de relatie in het huis. Er zijn dus nu, de wetgeving is toch zeer duidelijk daarom, dat taxichauffeurs of dus automobilisten die de dagdagelijks moeten op de baan zijn, moeten, als ze dus gediagnosticeerd zijn met apneu, dat ze moeten een therapie kunnen voorleggen die helpt. Hè, want de verkeers...
Of hun rijbewijs kwijt zijn.
Of hun rijbewijs niet verlengd
zijn. Of een licentie om taxichauffeur te zijn. Ja. En wat is dan een therapie die helpt?
Want er zijn diverse therapieën. Hè. Je moet dat eigenlijk een beetje bekijken. Hè. Als we het nu een keer terug over dat stukje medisch en niet-medisch snurken hebben. Laten we zeggen, niet-medisch snurken is gebaseerd op de metingen die je in zo'n slaapstudie doet. En als je dan zegt, kijk, ik heb minder of gelijk aan 5 keren een gedeeltelijke of een volledige ademstop. Hè. We noemen dat apneu, hypopneu, gedeeld over het aantal uren slaap. Wel, als je dat onder de 5 houdt, dan zeg je, ik ben normaal. Ga je dan eens een snurk doen? Ja, je gaat eens een snurk doen, maar dat is het occasionele.
5 onderbrekingen van je ademhaling.
Ja, gemiddeld over de... Hè, dat is normaal. Als je erboven gaat, is het al indicatief van te zeggen, ola, je moet er iets aan doen. Mm. Maar wereldwijd, en ook in België, is het vanaf 15 begint het ernstig te worden.
Is dat per nacht of per uur? Of?
Per uur, hè. Dus 15 ademstopjes, gedeeltelijke ademstopjes, per uur slaap.
Okay.
Dat noemen we ernstig en dat is echt... Het alarm op rood.
Ja,
Want om nog eens terug te komen, je hebt het alarm snurken, dat is een geluid, maar het tweede alarm is geeuwen, geeuwen van vermoeidheid. Hè? Dus qua campagne zou dat inderdaad kunnen... In Brittannië is het mij daar bezig, hè? De yawn and snore alarm hè, dat je hebt. Nu, als je dus naar het gewone puur primair snurken noemt, of niet medisch snurken gaat voor de behandeling, dan is... Afhankelijk van, dat kan de houding corrigeren zijn. Dat kan, de neusproblematiek is een keer nakijken.
Dat is houding corrigeren? Op je zij gaan slapen?
Op je zij gaan slapen, bijvoorbeeld. Ja, de fameuze tennisbal. Maar je hebt
dat
al...
hoor je altijd.
Die je van achter in je pyjama moest naaien.
Ja, als je dan al een pyjama draagt. Precies. Dus dan denken die hesjes is ideaal, hè, om daar zo een rijstblokje in te plaatsen. Want dat ben ik ook dikwijls mee geconfronteerd wordt, hè, de lichtpositie corrigeren. Maar dan moet je een pyjama dragen. Hè. Ja. Dan wordt het al wat problematischer. Goed. Er zijn ook al toestellen op de markt die zo die houdingscorrectie doen tijdens de slaap. Zo'n heel elektrisch impulsje geven. En dat is zeer veilig. Ja,
een soort kleine elektroshock.
Als je op je rug gaat
Ik heb daar mijn vrouw voor. Ja. Die port dan.
Ja.
Zo van, kom maar.
Ja.
Maar kan je dan voorstellen, wat je nu vertelt, is dat dus dat je slaaparchitectuur constant gestoord wordt en dat je telkens aan die oppervlakte komt.
Ja, voor jou is dat waar. Maar, en dat je
dus voor ons allebei. Hè?
En voor eigenlijk allebei. Dus meestal in dat primair snurken mag ook al een mondapparaatje gebruikt worden die de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak gaat in de voorwaartse positie brengen met de bedoeling dat al die spieren gestretched worden.
Dat is een soort...
Dat is een mondapparaatje, dat is een mandibulair repositieapparaat. Wat we noemen.
Ja, wel, ik wou het net zeggen. Nee, helemaal niet.
Sven, ik heb het altijd geweten dat je zeer verstandig bent.
Is dat een soort bit, zoals boxers en hockeyers hebben en zo? Dat,
qua look juist, maar het zijn twee aparte delen die ten opzichte van elkaar kunnen schuiven.
En dan krijg je meer geprononceerde onderkaak.
Ja.
En dat rekt je spieren.
Ja, en houd je tong naar voren. Wat is die tong die naar achteren valt? En als je dus die onderkaak waar de tong... aan vastgehecht is, naar voren brengt, dan stretch je de tong naar voren en stretch je ook eigen de handse lucht
weg. Ja, en dat is vast ook heel onaangenaam.
Nee, want dat wordt eigenlijk, als je de cijfers bekijkt, qua therapietrouw veel beter aangehouden dan voor de zwaardere dan. Want je hebt dan het medisch snurken met apneu, dan een CPAP bijvoorbeeld. Er zijn dus heel... Een CPAP, dat is een draak van naam terug. Nu, laat ons nu afronden op dat niet-medisch snurken. Mondapparaat, lichtpositie, neusroute een keer nakijken en zo. En ook vooral op je hygiëne letten, dat je niet te veel alcohol voordien gedronken hebt. Of vermoeidheid kan ook eigenlijk een rol spelen. Ja. Als je nu
dat je te moe gaat slapen.
Ja, Uw spieren gaan dan een extra verslapping doen, ja.
Oké.
Dan hebben we het medisch snurken, die gekoppeld is aan dat apneufenomeen, of hypoapneu, want vroeger ging men alleen de volledige ademstopjes als men gaan meten en daarop focussen. Nee, ook de gedeeltelijke ademstopjes beginnen nu ook mee te tellen in het geheel van te bekijken. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Laten we zeggen, vanaf 15 apneus, hypoapneus per uur slaap gaat men afhankelijk van de leeftijd, de wil van de patiënt, in twee richtingen kunnen kiezen. De draak van de naam CPAP, ja. Continuous Positive Airway Pressure. Je krijgt dus een negatieve druk in je luchtweg en je hebt een soort pilootmasker met een darm eraan die lucht zuigt uit de omgeving en gaat lucht blazen in je ganse luchtweg. En dan houdt die luchtweg eigenlijk ook mechanisch open.
Echt?
Dat is een andere manier om de luchtweg open te houden.
Met een soort masker?
Zo'n pilotenmasker. Blaast eigenlijk die lucht. Hè. Okay. Dat is veel invasiever, want dat hangt dan ook nog eens vast aan een toestelletje die die lucht aanzuigt.
Dat staat ronken naast het bed,
ongetwijfeld. En dat maakt ook op zich lawaai. En daardoor heb ik al geweten dat patiënten dat een gat in de muur plaatsen om het toestelletje in een andere kamer te plaatsen. En dat geluidsgevoelige mensen het nog
maar
horen.
Dan zit je met zo'n masker en zo'n darm en zo.
Ja, en je zit je ook gebonden aan de elektriciteit. Hè? Je moet dan door. Ja. Als je dan op reis gaat, is een mondapparaat veel handiger.
En als ik u goed begrijp, is dat voor de rest van je leven?
Want ja, het is niet... Dus, ja.
Het
is oplossend, maar het is niet genezend. Tenzij dat je dan inderdaad kijkt naar je levensstijl en dat obesitas dan een factor zou spelen.
Dat zou je dan maar moeten hopen.
We hopen
dat
dan,
door af te vallen zou kunnen oplossen.
Ja, maar je hebt ook veel rank- en slanke mensen waar dan deze factor absoluut niet een rol speelt.
Ik heb ook wel eens gehoord, de huig wegnemen of afkorten. Ja, maar, of zo, omdat die hangt...
Dan heb je eigenlijk het chirurgische gedeelte. En dat kan je opdelen in een, ja, laten we zeggen, de neusroute, à la limite, verhemelde huig. Daar moeten we toch iets voorzichtig zijn. Neus, oké, de neusschelpjes, het rechtzetten van je neusseptum, neusbeentje in het midden, hè, een klap die je gekregen hebt en zo, kan heel goed helpen. Maar als we het over de verhemelte en de huig, vroeger werd de huig eraf gehaald, hè, maar we hebben alle neuskundigen toch op één rij gekregen.
Niet meer doen,
interdisciplinaire aanpak. Maar er zijn toch hier en daar toch technieken om die slapte van, van het verhemelte eigenlijk te gaan optimaliseren, zelfs met een soort koper draadje in te steken en zo. Maar de resultaten zijn toch nog niet zo veel beloofd dat we dat massief kunnen doen.
En kan je oefeningen doen zo? Om
ja, en daar komen we toe.
Spieren te versterken?
Maar je bent al aan het lopen, hè? Dus we gaan nu het chirurgische gedeelte nog afronden. Dan heb je eigenlijk de bovenkaak-onderkaak. Die je echt in zijn geheel verplaatst, als de kaakchirurg die dat doet, die ook die chirurgische ingreep gaat dan maken dat die luchtweg openkomt, maar dat is zeer, wat wij noemen, invasief. Ja, hè? Dat kan je niet terugkleven. Hè? En dan heb je dan, want dat is lifestyle, dat is het gewicht verliezen, maar dan heb je inderdaad wat opkomt, hè? Dat is verschenen, dat is het didgeridoo spelen, wat wij dan noemen. Ja, dat bestaat.
Letterlijk.
Hè? Letterlijk, ja. Er is een heel mooi artikel.
Het schijnt ook wel heel slecht te zijn voor uw huwelijk, didgeridoo spelen. Maar.
Ja, het is zien natuurlijk op welk moment dat je dan didgeridoo gaat spelen, met in de nacht of zo niet, maar je kan dat overdag gaan oefenen.
Ja?
Er is zelfs een dokter, of die zich dokter noemde in België, die met deze cursus bezig was. Maar eigenlijk zit dat onder de noemer, wat logopedisten zeer goed kennen. Dat is myofunctionele therapie. Dat is eigenlijk de kinestherapie voor je keelspieren.
Ja. Deze gedoe-spelen is turnen voor de keel.
Turnen voor de keel, in feite. En je kan dat nu eigenlijk al vervangen, en ik vond dat ook briljant. Dat is zo een buis, hè, die je dikwijls vindt op bouwwerven, waar ze de elektrische draden in steken.
Zo, die kan je ook als didgeridoo gebruiken.
En die kan je dan eigenlijk gebruiken. Ja. En het komt erop neer dat je dus echt gerichte oefeningen doet.
Ja.
Dus in de kliniek waar ik zit, dan in die multidisciplinaire aanpak, schakelen wij regelmatig wel eens een keer de logopedisten in, die dat zeer, zeer goed kennen. Dat is relatief goedkoop. Ja, die mensen, uiteraard, die consultatie worden ook betaald. Maar dat is wat wij dan ook weer niet invasief noemen. En ik denk, en mijn grote droom zou eigenlijk zijn van ooit de operazangers eens te gaan onderzoeken, die nog dikwijls ook volumineus zijn, en die ook dikwijls keelvet hebben.
Maar die wel
hoeven spieren hebben. Of dat die eigenlijk wel OSAS doen.
Of dat die snurkje.
Of dat die snurken, of dat die obstructief slaapapneusyndroom doen. Dus en ook de aboriginals. Maar die zijn meest...
hypothese is dat zij dat niet hebben. Dat ze...
Mijn hypothese zou zijn dat ze dat eigenlijk relatief minder hebben ten opzichte van hun gewicht. Ja.
Ah ja, dus de vraag van vandaag had moeten zijn, snurkte Pavarotti?
Dat kan bijvoorbeeld.
Kan iemand dat alsjeblieft onderzoeken?
Of noemt die gekende operazangeres
Callas, Maria Callas?
Nee, die was, die was niet die dik, was, nee, die was niet dik, hè? Nee, nee, nee. Nog een andere.
Maar goed, Montserrat Caballé.
Ja, die nog met van Queen, met de man van Queen.
Ja, precies. Ja.
Snurkte zij. Zou ze snurken of niet? Ja. Maar ik heb daar toch een mogelijkheid. En de aboriginals zijn nu a priori niet obese. Dat is een feit. Hun dieet maakt dat ze toch wel rank en slank zijn. Ja. Maar het zijn leuke spinsels.
Maar de vraag was, waarom is snurken niet om te lachen? Dat is een persoonlijke ergernis van u, dat er grappen worden gemaakt over snurken. En dat de snurken
het is, ik zou het eerder zeggen, een bezorgdheid waar ik eigenlijk de pionier voor... Ja, ik heb daar toch heel lang over gedaan om daar mijn doctoraat over te maken en nu komt daar een heel leuk gevolg op, er komt interesse. Ja. Maar eigenlijk een beetje de ridder zijn om dat aan te duiden dat dat helemaal niet ongevaarlijk is. En dat het best in tijds onderzocht wordt en dat wij dat in tijds ook serieus nemen en zeker niet in belachelijke trekken.
Nee. Ja, onze partners gaan dat graag horen.
Ja, en we weten wat we moeten doen, Sven.
Ja, ik weet het. Vermaaien. Ja,
dat is één van de punten.
En wie heeft er vandaag een taartje meegebracht voor ons?
Ja, maar het was...
Professor De Meijer. Daarvoor alleen al bedankt.
Dat is met plezier gedaan.